SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Het Australische Bureau van Statistiek is begonnen met het verzenden van 1,6 miljoen briefenquêtes, waarop mensen kunnen aangeven of ze voor of tegen een huwelijk zijn van mensen van hetzelfde geslacht. Boris Dittrich, voormalig rechter en D66-politicus, is nu alweer 10 jaar de Advocacy Director van het Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender Rights Programma van Human Rights Watch. Hij streed, toen hij politicus was, voor de gelijke rechten van mensen van hetzelfde geslacht, een huwelijk. Dat werd mogelijk gemaakt en ook de adoptiewet, waarbij Nederland voorop liep. Boris heeft het debat in Australië gevolgd en heeft ook gezien hoe gemeenschapgroepen zich grote zorgen maken dat de wereld zoals we die nu kennen voorgoed voorbij zal zijn. Ik vroeg Boris hoe het toen de tijd ging in Nederland en was er toen ook sprake van angst?
We zijn in Nederland in het parlement in 1994 begonnen met voorstellen het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Het is pas in 2001, dus iets van 7 jaar later, in werking getreden. En in die periode zijn er natuurlijk heel wat nationale debatten geweest over willen we dit, moeten we dit wel willen. En er waren inderdaad ook in Nederland groepen die zeiden de samenleving gaat onherroepelijk veranderen. God gaat ons straffen. Mm. Wij zijn het enige land in de hele wereld. Iedereen gaat ons voor gek verklaren. Het huwelijk verandert qua karakter. Dus heteroseksuele paren zullen niet meer willen trouwen. Nou, allemaal dat soort doembeelden werden naar voren gebracht. En we zijn nu iets van 16 jaar na de openstelling van het huwelijk in Nederland. Dus er is een hele generatie volwassen geworden die niet beter weet dan dat homo- en lesbo-paren altijd konden trouwen. En we moeten toch echt constateren dat God Nederland niet gestraft heeft en dat de samenleving niet veranderd is. Het enige is dat er een extra groep mensen dezelfde rechten heeft gekregen als alle andere mensen. Dus er is niks verloren gegaan, er is alleen iets bijgekomen.
Er zijn nog veranderingen gekomen op de scholen bij het lesgeven?
Nee, we hebben in Nederland het systeem van publieke openbare scholen en privéscholen. En die privéscholen die zijn vaak geënt op een religie. Kan een katholieke school of een protestante school zijn. Uiteraard mag er niet gediscrimineerd worden, hè, dat is de wet. Mm-hmm. Dus ja. Ook op een privéschool mag je niet zeggen het is fout om gay of lesbisch te zijn, dat soort dingen. Maar verder hebben de scholen hun eigen curriculum. En dus als een school zegt, wij willen niet praten over het huwelijk dat ook is opengesteld voor anderen, nou, dan doen ze dat niet. Ze mogen niet negatief discrimineren. Maar verder hebben ze die vrijheid.
Kun je zeggen dat het tot meer tolerantie heeft geleid, anno 2017?
Absoluut. Ja, dat is heel belangrijk dat je dat vraagt, want in het begin, net in 2001, net nadat het huwelijk was opengesteld, en er waren andere problemen, bijvoorbeeld nog steeds veel geweld op straat tegen twee mannen of twee vrouwen die hand in hand liepen. En die werden uitgescholden, in elkaar geslagen. Als daar wat van gezegd werd, dan zei iedereen, ja, maar we hebben het huwelijk toch opengesteld, dus er zijn toch geen problemen meer. We moeten heel duidelijk zien dat het openstellen van het huwelijk niet per definitie leidt tot minder discriminatie. Nee. Maar wat je wel ziet is dat de Nederlandse overheid elk jaar of elke 2 jaar via het Sociaal Cultureel Planbureau grote enquêtes houdt onder mensen. En dan vragen ze dus ook altijd over, vindt u het goed dat twee mannen of twee vrouwen kunnen trouwen of kinderen kunnen adopteren of dat ze uw buren zijn? En dan blijkt toch dat inderdaad per jaar dat percentage omhoog gaat. En nu is het iets van 91% van de mensen die ondervraagd worden, die zeggen, wij zijn daar gewoon helemaal akkoord mee.
Ja, we praten er gemakkelijker open, hè?
Ja, en dat komt omdat doordat mensen zien dat twee mannen of twee vrouwen trouwen en een gezin stichten en gelukkig zijn, dat ze dat steeds meer gaan accepteren. Want ze zien dat dat hun rechten niet beperkt worden, maar dat andere mensen gelukkig zijn omdat ze gelijk behandeld worden. En dat is toch wel een groot goed.
Vind je het trouwens teleurstellend dat het debat in Australië via een postal vote beslist moet worden?
Zeer teleurstellend. Ja. Ik vind dat politici, Turnbull en zijn regering en het parlement, die hadden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Net zoals in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, jullie buurman, waar het parlement gewoon een behoorlijk debat voert. Ik ben daar zelf getuigendeskundige geweest in Nieuw-Zeeland voor het parlement. En dan is er een stemming, de meerderheid zegt ja en men gaat over tot de orde van de dag. Ik heb het gevoel dat in Australië politici vanwege allerlei redenen dat niet durven. Mm. En dan is dit een heel duur, maar ook gevaarlijke methode om zelf die knoop niet door te hakken die je moet doorhakken als je in de politiek zit. Yeah. Want nu moeten homo's en lesbiennes zich verdedigen. Die moeten eigenlijk vragen aan hun familie, aan hun buren, aan hun collega's op het werk. Wil je alsjeblieft ervoor stemmen dat mijn relatie hetzelfde wordt gezien als die van jou? En homo's en lesbiennes zijn al een minderheid. En er ontstaat natuurlijk ontzettend veel vreselijke argumenten. We hebben al die posters gezien in Australië met Stop the Fags en andere dingen die beweerd worden die helemaal niet op feiten zijn gebaseerd. Nou ja, dus er komt allemaal rotzooi, vitriol komt er boven. Ja, dat moeten homo's en lesbiennes ook allemaal over zich heen laten komen. Dus ik vind het ook een gevaarlijke methode. Het zaait tweedracht. Het gaat ten koste van het zelfvertrouwen van een minderheid. En ik vind ook principieel dat het onjuist is dat een meerderheid moet gaan beslissen over fundamentele rechten van een minderheid. Het zou hetzelfde zijn als je in Australië een plebiscite gaat houden van moeten mensen met een donkere huidskleur dezelfde rechten krijgen. Dat is een iets wat je, waarvan iedereen zegt, nou dat zouden we nooit doen. Ja. Maar waarom hier dan wel?
Wanneer wist jij dat je je zo totaal wilde inzetten voor deze rechten van de LGBT-gemeenschap?
Dat was toen ik iets van, nou wat zal het zijn, 27 jaar was en uit de kast was gekomen. Ik was toen net advocaat geworden in Amsterdam. En als advocaat hoorde ik, mensen werden ontslagen in die tijd omdat ze homo of lesbisch waren. Hun relaties werden niet erkend in Nederland. Toen kwam AIDS op in de jaren 80. En dan ging een van beide partners dood aan AIDS. En dan kwam de familie en die zei tegen de overblijvende partner, hup het huis uit, morgen moet je weg zijn. Want de spullen zijn van ons en het huis is van ons. Of de huisbaas, de huurder, verhuurder, die zei, nee, ik wil het huurcontract niet doorzetten met iemand die homo is. Dus er waren allemaal vreselijke discriminatoren dingen aan de gang. En toen dacht ik ben advocaat, ik heb de juridische kennis. Deze groep moet beschermd worden en dat ben ik toen gaan doen.
Hoe komt het dat trouwens bij mannen dit veel moeilijker ligt dan bij vrouwen? We schijnen dat van vrouwen makkelijker te accepteren dan van mannen. Mannen moeten constant uit de kast komen. Ze moeten hun vrienden, familie vertellen en dan de baas of het werk. Dat maakt het allemaal veel moeilijker.
Ja, het is ook een misverstand dat je maar één keer uit de kast komt. Want je moet inderdaad je ouders, je familieleden, je hebt het net al gezegd, op het werk. Nou ja, op andere plekken steeds maar weer moet je vertellen, hé, maar mijn partner is van hetzelfde geslacht. Waarom het bij mannen meer in het oog springt en meer verzet oproept, is denk ik dat mannen zich sneller, als het ware, in gevaar gebracht voelen worden. Je hoort heel vaak heteroseksuele mannen zeggen van, ik vind het helemaal niet erg dat die meneer homo is, als die maar van mij afblijft. Alsof een homo meteen een andere man zou willen lastigvallen, seksueel. Mm-hmm. Dat hoor je nooit over vrouwen zeggen. Dat vrouwen zeggen, nou, ik vind het prima dat ze lesbisch is als ze maar van mij afblijft. Het heeft iets met de psyche van de man te maken.
Het zou zoveel gemakkelijker zijn als de politici de knoop door hadden gehakt en gezegd iedereen is gelijk.
Ja, en veel goedkoper ook.
Ja, absoluut. Waar ben je het meeste blij mee dat je bereikt hebt over de jaren qua werk?
Ja, ik heb natuurlijk in Nederland in 1994 als allereerste in het parlement voorgesteld dat het homohuwelijk er moest komen. En dat bestond nog niet in de hele wereld. Ze hebben veel verzet gehad. En nadat ik de politiek verlaten had en voor het Human Rights Watch ging werken, ben ik daarmee doorgegaan. En ik ben dus in een heleboel landen actief geweest om de groepen uit die landen te ondersteunen in hun strijd voor gelijkberechtiging en dus om het homohuwelijk in te voeren. Zo ben ik bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland sterk betrokken geweest en door het parlement als deskundige uitgenodigd. Maar ook bijvoorbeeld in Ierland, waar een referendum werd gehouden, hadden ze gevraagd dat ik daar een openingstoespraak hield. Ik ben in het House of Lords in Londen geweest, waar politici mij ondervraagd hebben over hoe gaat dat dan als een huwelijk is opengesteld. In Parijs, in Frankrijk, heb ik de Gay Pride mogen openen toen het huwelijk werd opengesteld. In Amerika heb ik natuurlijk gewoond en gewerkt en heeft Human Rights Watch een amicus brief heet dat, ingediend bij het Hoge Rechtshof, bij de Supreme Court. Mm-hmm. En dat heeft ook weer geleid tot de openstelling van het huwelijk. Colombia heeft een collega van mij als getuigendeskundige in het Spaans opgetreden. Colombia heeft zijn huwelijk opengesteld. Zuid-Afrika heeft ook het huwelijk opengesteld. Dus in elk continent in de wereld, in Latijns-Amerika, al die landen, dat je je afvraagt hoe kan het dat Australië zo achterblijft? Het wordt ook echt een beetje als een lachertje gezien bij de Verenigde Naties. Want ik hoor dan wel eens van die grappen over Australië. Mensen snappen het gewoon niet.
Ja, waarom dit allemaal zo moeilijk moet. En zoals je zegt, waarom de... En zeggen, oké, jongens, dit doen we en dit doen we niet. Want dit is niet een debat. Zelfs al wordt het antwoord nee, Boris, dan is dit niet the end of the line. Dit gaat door tot het oneindige.
Ja, want dit is goed dat je dat zegt. Dit is helemaal niet bindend.
Nee.
Dus zelfs al zou de meerderheid ja zeggen, zou het in theorie nog kunnen zijn dat allerlei mensen zeggen, Turnbull, als jij dit doet, zetten we jou af als leider van de regeringspartij.
Ja.
Dus dan kan er toch nog allerlei commotie ontstaan. Dus het is echt geldverspilling. Het is gevaarlijk. En het is totaal onnodig. En Australië is het enige land in de wereld dat dit zo doet. In Ierland was een referendum, maar dat komt omdat in Ierland in de grondwet stond dat een huwelijk tussen een man en een vrouw is. En als je in Ierland de grondwet wil veranderen, dan moet je, staat in diezelfde grondwet, een referendum organiseren. Want in Ierland wilde de regering eigenlijk helemaal geen referendum, maar ja, het moest, want het stond in de grondwet. 62% heeft voorgestemd van het katholieke land. Dus dat was natuurlijk een hele mooie uitkomst. Mm-hmm. Maar men erkende wel dat in zo'n campagne dat er dan toch allerlei vreselijke dingen gezegd worden over homo's en lesbiennes en gediscrimineerd wordt. En ja, dat kost toch... De human cost is erg hoog van zo'n openbaar naar debat. Ja. Waarbij mensen ook in we leven in een tijd van fake news kunnen allerlei dingen beweren. Dan ben je in het defensief als je moet uitleggen dat het allemaal niet waar is.
Moet ik hierbij even vermelden dat onze grondwet, John Howard, toen de tijd minister-president, de grondwet heeft veranderd om het huwelijk te maken tussen man en woman.
Gewoon gaat om mensen dezelfde rechten te geven die anderen al hebben.
Ja.
Dus het gaat helemaal niet ten koste van het bestaande huwelijk of van mensen die kunnen trouwen, nu al kunnen trouwen.
Ja.
Er komt alleen iets extra's bij.